Er is weer een audiotest. 1, 2, 1, 2.
Goedemiddag, welkom bij het politiek vragenuur van de gemeenteraad van Groningen van woensdag 3 februari. We beginnen met een set vragen van de SP over het openzijn van stembureaus op 15 en 16 maart aanstaande en die worden gesteld door mevrouw Vopma.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kreeg de microfoon knop niet aan, maar hij doet het nu, begrijp ik.
Goedemiddag. Welkom bij het politiek vragenuur van de gemeenteraad van Groningen.
Prima.
Van woensdag 3 februari.
Kan ik doorgaan?
We beginnen met een vragen.
Als u het zo goed zou willen zijn om uw browser uit te zetten, want u bent door de vergadering bij u terug.
Ja, klopt. Momentje. Dat hoorde ik zelf inderdaad ook.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kreeg de microfoon knop niet aan, maar hij doet het nu, begrijp ik.
Welkom bij het politiek vragenuur van de gemeenteraad van Groningen.
Prima.
Excuus, misschien kan iemand anders eerst een vraag stellen.
Naar vragen zet nummer 2, en dat zijn vragen van de fracties van D66 en ChristenUnie over efficiënt gebruik van vaccins, over vaccineren van verpleeghuisbewoners, vaccinatieachterstanden en dataveiligheid bij de GGD. Die zullen worden gesteld door mevrouw Paulusma.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het is onze stellige overtuiging dat draagvlak voor coronamaatregelen hand in hand gaan met een goed test- en vaccinatiebeleid. En daarom stellen we namens de fractie van D66 Groningen en de ChristenUnie ook de volgende vragen naar aanleiding van de actualiteiten. Vraag 1, en ik zal het kort en bondig doen. Is de GGD klaar om samen met ziekenhuizen meer doses uit het Pfizer-vaccin te halen? Nu blijkt dat dit kan. En ook gecorreleerd aan de ambities van de minister om de achterstanden in te halen de komende 4 weken... Vraag 2. Is de GGD in staat, nu alle verpleeghuisbewoners in 1 keer gevaccineerd kunnen worden, om dit ook zo snel mogelijk op te pakken? Vraag 3. Hoe gaat de GGD in Groningen invulling geven aan de uitspraak van de minister dat binnen 4 weken de achterstand ingehaald moet worden? En graag ook een toelichting op de vraag rondom de lokale communicatie hieromtrent. Vraag 4. We hebben jammer genoeg gezien dat de data van heel veel Nederlanders niet veilig bleken bij de GGD. We hebben vragen over de veiligheid van lokale data en de opslag die de GGD hiervoor organiseert. En de laatste vraag, en daarmee refererend aan de uitspraken van de heer Rietveld in de vorige sessie, die de ambitie uitsprak, of de overtuiging dat wij in de zomer klaar zouden zijn met vaccineren als alles mee zouden zitten. En we zijn benieuwd of dit nog steeds zo is. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Paulusma. Ik geef het woord aan burgemeester Scheuling.
Voorzitter, in algemene zin wil ik proberen weg te blijven bij een discussie die vooral landelijk gevoerd moet worden. Ik constateer dat er af en toe uitlatingen worden gedaan op landelijk niveau die wij regionaal hebben uit te voeren. Waar dan vervolgens soms halverwege de dag alweer op wordt teruggekomen of in het weekend bijvoorbeeld. Dat maakt het een klein beetje interessant of een beetje ingewikkeld voor mij om me al te zeer te associëren met die uitlatingen of me verantwoordelijk te voelen voor het landelijke vaccinatiebeleid waar de lokale GGD'en in ons land gewoon uitvoering geven aan het landelijk beleid. Dus ik denk dat we wel scherp in de gaten moeten houden waar is de minister van VWS verantwoordelijk voor. En waar is de lokale GGD verantwoordelijk voor? En ik zal toch proberen om de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Deze week is er een pilot gestart bij enkele GGD'en om te bezien of en zo ja onder welke voorwaarden nog wat meer vaccins uit een flesje Pfizer gehaald kunnen worden. Dat is niet zo heel erg makkelijk als het lijkt, want het vereist andere naalden en ook hele specifieke vaardigheden van degene die het uitvoeren. Lokaal heb ik in ieder geval als standpunt dat het alleen maar kan als het werkelijk verantwoord is en de mensen goed zijn opgeleid. Er wordt een protocol voor opgesteld, daar is het RIVM bij betrokken En daar is op dit moment dus het wachten op. Dan is de tweede vraag hoe het zit met het vaccineren in verpleeghuizen. Daar heeft de GGD geen rol bij de vaccinatie van verpleeghuisbewoners. Dat gebeurt door de specialisten ouderengeneeskunde en door de huisartsen. De derde vraag had betrekking op de locaties en de communicatie. Ik constateer dat in onze regio gelukkig de bereidheid om zich te laten inenten bijzonder groot is. En dat is een verheugende ontwikkeling. Wij volgen, zoals ik zojuist bij de inleidende bewoordingen al zei, het vaccinatiebeleid, voor zover je daarvan kunt spreken, vanuit het Rijk. Op dit moment zijn wij doende met de inenting van verpleeghuismedewerkers en de zelfstandig wonende 85-plussers. Vanaf volgende week ook de 80-plussers. En naar verwachting, daar ziet u dus weer dat ik een slag om de arm heb, komt volgende week de eerste levering van AstraZeneca-vaccins. En die zullen dan worden ingezet voor de nog wachtende verpleeghuismedewerkers en de medewerkers in de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en de maatschappelijke opvang. Er is een vraag gesteld over de dataveiligheid. Ja, dat is echt een zaak die op landelijk niveau speelt. Ik verwijs naar de website van de GGD GOR. Daar is een verklaring opgenomen over wat nu precies daar gebeurd is. Voor wat betreft de medewerkers in Groningen wordt zeer regelmatig gecontroleerd of ze zich aan de voorschriften houden. Onder meer gebeurt dat door logging. We hebben geen aanwijzingen dat er bij ons ook datalekken zijn. De laatste vraag ging over of het op schema liggen van de GGD Groningen. De GGD Groningen ligt op schema, maar is dus wel, zoals ik zo net al aangaf, afhankelijk van de toedeling van de vaccins door het RIVM. En ik heb u zojuist aangegeven hoe wij proberen die ontwikkelingen zo goed mogelijk te volgen en wat dan de volgorde is voor wat betreft de inentingen in onze provincie. Ik denk dat ik daarmee de vragen heb beantwoord, voorzitter.
Dank u wel, dat lijkt mij ook. Dan kunnen we het nu terug proberen mevrouw Wopma de vragen te laten stellen die onder 1 geagendeerd staan, namelijk de opening van de stembureaus. Mevrouw Wopma.
Ja, dank u wel, voorzitter. In de gemeente Groningen worden op 17 maart 145 stembureaus ingesteld. Voor het vervroegd stemmen op 15 en 16 maart in verband met corona worden verspreid over de gemeente op beide dagen 17 stemlocaties geopend. De SP vindt dat beperkt en onduidelijk. Is het college het met de SP eens dat de 145 stembureaus ook op 15 en 16 maart allemaal open moeten zijn om zo een optimale spreiding te hebben, om duidelijkheid weg te nemen en de mogelijkheid tot stemmen te vergroten? En wil het college ook kijken naar de mogelijkheid om ambtenaren in te zetten om de stembureaus dan te bemannen?
Dank u wel, mevrouw Wopma. Ik geef het woord weer aan burgemeester Schuiling.
Dank u wel. De tijdelijke wet voor COVID-19 regelt dat met name kiezers met een kwetsbare gezondheid de gelegenheid krijgen om gedurende 2 dagen voorafgaand aan de reguliere dag van de stemming hun stem in een stemlokaal uit te brengen. En het doel daarvan is om de kiezers zoveel mogelijk te spreiden en drukte in de stemlokalen op de traditionele verkiezingsdag, dus de woensdag, te voorkomen. Dus om die reden kan er ook al vanaf maandag en dinsdag voor een beperkte groep worden gestemd. Daarbij is de afspraak gemaakt dat elke gemeente naar rato van het aantal kiesgerechtigden in de betreffende gemeente een aantal locaties inricht. Voor gemeenten tussen de 100 en 350.000 inwoners, in onze categorie dus, is dat tenminste 10 locaties. En zoals mevrouw Wopma terecht opmerkt, in de gemeente Groningen zijn dat 17 locaties. En die zijn zo gekozen dat het een goede spreiding is over de hele gemeente, het grondgebied van onze gemeente. En het doel dus is om te voorkomen dat er een ophoping plaatsvindt in de stembureaus. Met 17 zitten we dus boven het minimum wat we moeten hebben. Nu heeft de fractie van de Socialistische Partij in de Tweede Kamer ook aan de minister van BZK een aantal vragen gesteld. Waarom niet alle stembureaus open zijn op 15 en 16 maart. En dat heeft de minister bij brief van 30 november geantwoord. Zij heeft daarop gezegd, het openstellen op maandag en dinsdag van de meer dan 9000 stembureaus die op de verkiezingsdag beschikbaar zijn, is voor de gemeenten onuitvoerbaar. De gemeenten kunnen onmogelijk 3 volledige verkiezingsdagen organiseren. En dus natuurlijk de vraag of dat ook voor de gemeente Groningen het geval is. En dat is inderdaad het geval. Wij kunnen niet op 3 dagen alle stemlokalen openstellen. Dat komt omdat de stemlocaties een opbouw nodig hebben en ook een ontmanteling nodig hebben. We moeten dan nog meer stembureauleden vinden. Dat is dan een probleem. We zijn blij dat we het nu goed kunnen regelen. Maar dit is het ook ongeveer. En bovendien zal het tot grote extra financiële problemen leiden. Want er is gerekend met extra kosten, maar niet met een openstelling van alle stembureaus. Los van het feit dus dat we dat niet kunnen bemannen. Nu is de vraag of dat tot schade zal leiden. Dat vermoeden we niet. Het is niet te voorspellen natuurlijk hoeveel kiezers er gebruik zullen maken van de mogelijkheid om vervroegd te stemmen. Dat is nieuw bij ons. Dat hebben we nog nooit eerder gedaan. Er zijn dus geen ervaringsgegevens, maar we hebben er wel onderzoek naar gedaan. En daarbij verwachten we dat de druk op de stembureaus op maandag en dinsdag beheersbaar zal zijn. En dat het vroegtijdig stemmen op die 17 stemlokalen in een behoefte zal voorzien. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de mogelijkheid van briefstemmen, stemmen per volmacht en de 145 reguliere stembureaus op 17 maart. Dus wij denken dat met het totaal aan de mogelijkheid om op maandag en dinsdag te stemmen voor een bepaalde groep en woensdag en de andere mogelijkheden die er zijn, dat we goed kunnen voorzien in het democratisch recht. En als ik dan toch even misbruik mag maken van het vragenuur, dan hoop ik natuurlijk dat de opkomst in Groningen fenomenaal zal zijn en ver boven het landelijk gemiddelde zal liggen. Volgens mij is dat met mevrouw Popma en de hele SP-fractie zo.
Dat is een mooi streven. Goed, dan hebben we die vragen ook beantwoord. En gaan we door naar vragen van de Partij van de Arbeid. Van de heer... Oh ja, we gaan eerst mededelingen doen, dat is waar. Daar hebben we de griffie voor. We hebben een aantal mededelingen van het college. We beginnen bij wethouder Chacor.
Mooi, dank voorzitter. Tijdens de bespreking van de groene plan afgelopen zomer heb ik een toezegging gedaan. Heb ik aangegeven om in een bestuurlijke overleggen met betrekking tot de waterschappen en de provincie het onderwerp droogte daar te agenderen. En dat ik daar een terugkoppeling over zou geven. Nou, inmiddels kan ik daar ook wat over zeggen. Ik heb, zoals beloofd, het onderwerp geagendeerd in verschillende overleggen, waaronder het bestuurlijk overleg Waterpas en de stuurgroep Waterketen. Nou, het onderwerp is bij alle betrokken organisaties onder de aandacht en staat ook hoog op de agenda. Er worden verschillende maatregelen voorbereid om met droogte om te gaan. En naar aanleiding van de droge zomers is er bijvoorbeeld vanuit de waterschappen een beleidstafel droogte ingericht. En daarin worden nu ook onder andere afspraken gemaakt over de verdeling van water in geval van droogte de komende zomer. In regionaal verband werken we dus inmiddels ook natuurlijk met de provincie en met de waterschappen aan een regionale adaptatiestrategie. En droogte is daar ook een van de 4 thema's. Ik verwacht een eerste verkenning hiervan loop van dit jaar ook gereed te hebben. Zodra ik daar meer over weet, dan zal ik dat natuurlijk ook met u delen. En daarnaast hebben we natuurlijk in onze eigen uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Groningen het thema droogte ook als onderzoeksvraag opgenomen. Dank, voorzitter. En deze vraag kwam volgens mij van Partij voor de Dieren.
Dat zou kunnen. U doet hem in ieder geval als mededeling. Dus. Dan gaan we naar wethouder Van der Schaaf, die ook een mededeling heeft.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn mededeling gaat over het volkshuisvestingsfonds van het Rijk. In november heeft het kabinet nieuwe woonplannen gepresenteerd. Daar hebben ze toen een akkoord over gesloten met twee oppositiepartijen, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. En een van die onderdelen daarbij was het inrichten van een nieuw volkshuisvestingsfonds van maar liefst 450 miljoen euro. Een bijzondere en mooie stap, want het is lang geleden dat een regering geld in volkshuisvesting, in wonen, stopt. En daar gaan we dus ook gretig gebruik van maken als gemeente Groningen. Onlangs is dat nieuwe volkshuisvestingsfonds in internetconsultatie gegaan, zoals het heet. Dus daar kunnen wij op reageren. Maar de planning is in ieder geval duidelijk dat wij naar verwachting in mei, juni als gemeente een aanvraging kunnen indienen voor dat volkshuisvestingsfonds. Het concentreert zich met name op de wat minder goede delen van de particuliere voorraad, met name in stedelijke vernieuwingsgebieden. En daarnaast ook krimpgebieden en grensregio's. Maar voor ons als gemeente Groningen zijn natuurlijk vooral de stedelijke vernieuwingsgebieden interessant, die wij ook in het kader van onze wijkvernieuwingsaanpak en dan vooral Groningen-Noord ook een regio-deal interessant zijn. Daar is een van die 16 gebieden die daar met stip op staat. Dus we bereiden een aanvraag voor. Die zal zich dus, wat ik al zei, concentreren op de wat minder goede delen van de particuliere voorraad. Waarbij we ook samen met de programma's wonen, uiteraard duurzaamheid, energietransitie en ook leefomgeving tot een geïntegreerde aanvraag komen. We zullen u daarvan op de hoogte houden en we hebben daar hoge verwachtingen van.
Dank daarvoor. Dan gaan wij nu toch naar de vragen van de Partij van de Arbeid over het opkopen van sociale huurwoningen door gemeenten. Ik geef het woord aan de heer Van Nierenhuis.
Dank u wel, voorzitter. Afgelopen weekend lazen wij in de krant een bericht over de gemeente Amsterdam. Die zegt, wij gaan wel sociale huurwoningen opkopen die de corporatie verkoopt. En dan denk je misschien, nou dat is een creatieve oplossing. Maar ik werd er eerlijk gezegd een beetje boos van. De woningbouwcorporaties zijn opgericht om mensen te huisvesten. En het is natuurlijk van de zotte als de overheid volgens die taak moet gaan overnemen, een lokale overheid, omdat de Rijksoverheid de middelen weghaalt bij de woningbouwcorporatie. En daarom hebben wij een aantal vragen opgesteld. We stellen deze vragen samen met GroenLinks. En als de voorzitter het wil toestaan, dan zou mevrouw Schouten straks nog een paar aanvullende vragen stellen op de 5 die ik hier heb genoteerd en ingediend. De eerste vraag is, heeft u college kennis genomen van het bericht? En de tweede is, is er volgens het college in Groningen een vergelijkbare nijpende situatie voor de corporaties? Heeft u ook overwogen om corporatiewoningen op te kopen of verweegt u dat op dit moment? Bent u, indien de situatie in Groningen daar ook om vraagt, bereid om hierover met gemeente Amsterdam in contact te treden, kennis te nemen van hun overwegingen en mogelijkheden om misschien op deze manier sociale huurwoningen te behouden? En de laatste vijfde vraag vanuit ons is nu, bent u ook bereid om in kaart te brengen of dit ook in onze gemeente mogelijk is of nodig is? En wat dan ook nadelen zijn van die situatie in Groningen om een dergelijk ingrijpen te rechtvaardigen? En zou ik nu graag het woord aan mevrouw Schouten willen geven.
Dat kunt u niet, dat mag ik alleen.
Ja,
ik geef het woord aan mevrouw Schouten.
Dank u.
Dank u wel, voorzitter. In de aanvulling daarop heb ik dus nog twee vragen. Hoeveel sociale huurwoningen worden er per jaar door corporaties verkocht? Heeft het college daar zicht op? Aan wie worden deze verkocht? En wat gebeurt er met de huur- of koopprijzen van deze verkochte sociale huurwoningen? Het tweede. De sociale huurprijzen in Groningen zitten veelal tegen de huursubsidiegrens aan. Voor inwoners met een kleinere portemonnee zijn deze huren erg hoog. En welke mogelijkheden ziet het college om meer woningen beschikbaar te houden voor deze doelgroep? Bedankt.
Dank u wel, mevrouw Schoutens. Voor beantwoording van deze en de vragen van de heer Van Nierenhuis gaan wij naar wethouder Van der Schaaf.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank u wel voor deze vragen. Vraag 1 die door de Partij van de Arbeid gesteld is over het kennisnemen van het bericht uit Amsterdam. Ja, uiteraard hebben wij kennis genomen van dit voornemen of dit idee van de gemeente Amsterdam. Ik heb het zelf, als ik het zou willen kwalificeren, ook als een gedurfde steen in de vijver willen noemen die de gemeente heeft gedaan. En vanuit het Groningse perspectief begrijpen we zeker in Amsterdam die situatie. situatie is in die zin. Hè, dat is eigenlijk de tweede vraag. Zitten we in Groningen in dezelfde situatie in Amsterdam? Antwoord is nee. En ook hier zijn grote woningtekorten. En ook hier hebben de coöperaties last van die verhuurdersheffing. Het is wel zo dat, en dat weet iedereen, dat met name de situatie in Amsterdam vele malen erger is. En wat daarbij komt, is dat ook de verhuurdersheffing, de hoogte van de verhuurdersheffing, met name in Amsterdam, want die ook gekoppeld is aan WOZ-waarden, vele malen meer op de financiële positie nog inhakt dan bijvoorbeeld in Groningen of in andere gemeenten. Dus die noodgreep van de gemeente Amsterdam, of het overwegen van die noodgreep, die begrijpen wij. We denken dus niet dat het op dit moment nog nodig is in Groningen. Op dit moment, hè, zeg ik er nadrukkelijk bij. Op dit moment verkopen, kom ik zo verder op terug, coöperaties, inderdaad sociale huurwoningen. Maar het lukt nog steeds om daarnaast fors te investeren in nieuwbouw en in verduurzaming. En daardoor de ambitie die wij in de woonvisie ook hebben vastgelegd om met minimaal 225 sociale huurwoningen per jaar te groeien. Dat lukt nog steeds. En sterker nog, we zijn op dit moment aan het onderzoeken over die groei, zeker voor de komende jaren, er nog een versnelling in kunnen aanbrengen. Het is ook zo dat de coöperaties in deze gemeente de woningen verkopen met een zogenaamde zelfbewoningsplicht. Waardoor de woningen dus niet, wat in Amsterdam dreigt te gebeuren, vervolgens worden doorverhuurd met veel hogere huren. Maar gewoon worden bewoond door kopers. Veelal bewonen mensen die zelf in die huurwoning woonden en nu iets meer verdienen en op die manier daar kunnen blijven wonen. Dus de derde vraag heeft u doen, overwegen om coöperatiewoningen te kopen, overweeg je op dit moment? Nee, op dit moment overwegen we dat niet. Het is wel zo dat we in incidentele gevallen wel eens over naar hebben gekeken. Bijvoorbeeld met betrekking toen we met Le Vier er niet uitkwamen rond het Pepergasthuis, is die optie ook wel eens rond het Pepergasthuis op tafel gekomen. Maar ja, financieel gezien ingewikkeld voor een gemeente. Gelukkig hebben we daar dus een andere oplossing voor weten te vinden. En we zien het wel als een heel zwaar middel, hè, met vergaande consequenties. Dat zegt de vragensteller die in van Nieuwenhuis eigenlijk ook wel. Het is een onnatuurlijke beweging als je dit zou doen. Maar we begrijpen hem wel, wat ik al zei. En we zien ook echt wel het probleem. Dus wij pleiten nadrukkelijk, en dat is ook een beetje de gedachte volgens mij in Amsterdam erachter, om zo snel mogelijk in een nieuwe regering, nieuwe kabinet, om die verhuurdersheffing af te schaffen. We hebben, zoals u weet, ook een pamflet gemaakt samen met onze huurdersorganisaties, waarin we hebben aangegeven wat we extra zouden kunnen doen in Groningen. En het scheelt zo'n 25 miljoen per jaar als die verhuurdersheffing er niet zou zijn, structureel. Uw vierde vraag, bent u bereid indien de situatie om de vraag om met de gemeente Amsterdam in contact te treden, om te kijken van, nou, hoe ontwikkelt zich dit nu? Nou, wat ik al zei, we gaan dit middel nu niet direct inzetten, maar we vinden het wel een interessante ontwikkeling. Dus we zullen nauwlettend, we hebben op meerdere terreinen goede samenwerking met de gemeente Amsterdam, ook op het gebied van wonen. We zullen nauwlettend dit in de gaten houden, hoe het zich ontwikkelt. En we zijn ook heel benieuwd naar de overwegingen en de mogelijkheden die de gemeente Amsterdam tegenkomt. Dus op uw vijfde vraag, bent u bereid om in kaart te brengen? Nou, ik zou zeggen, laten we even het onderzoek van Amsterdam afwachten. En op basis daarvan ook met u informeren wat de stand van zaken is. En of dat ook een consequentie zou moeten hebben in Groningen. Maar we blijven het nauwgezet volgen. En wat ik al zei, ik vind het een gedurfde stap in de vijver van Amsterdam. Dan de vragen van de GroenLinks-fractie over wat gebeurt er nou in de praktijk hier in Groningen. Nou, het aantal sociale huurwoningen wat per jaar wordt verkocht. Daar maken we afspraken over in de prestatieafspraken. En dus over aantallen en ook over locatie in toenemende mate, vanuit in principe van ongedeelde stad. We willen voorkomen dat alleen maar de sociale huurwoningen worden verkocht op de meest populaire plekken. Als je kijkt naar het jaar 2019 zijn er 111 sociale huurwoningen in de gemeente Groningen verkocht. Voor 2020 hebben we de precieze cijfers nog niet, maar de verwachting is dat het een vergelijkbaar aantal is. Wat ik al zei, de sociale huurwoningen worden verkocht met een zelfbewoningsplicht, zodat er niet sprake kan zijn van doorverhuur tegen veel hogere huren. Tot slot over de sociale huurprijzen in relatie tot de huursubsidiegrens. Nou, het is niet helemaal waar dat in Groningen alle sociale huurprijzen tegen de huursubsidiegrens aanzitten. Hè? Dus dat ze allemaal aan de bovenkant zitten. Er zit eigenlijk wel een hele grote variatie in, zeg maar, in verschillende prijsniveaus die er weer binnen de sociale huur zijn. Daar wordt ook op gestuurd, hè? Ook in het kader van het passend toewijzen hebben coöperaties ook sturen, zoals waar ook op het niveau van huren en toewijzing om dat met elkaar in evenwicht te brengen. Dus de vraag en het aanbod ook binnen de sociale huur. Dat leidt er ook wel eens toe dat huren ook worden verlaagd, zodat ze in een andere categorie terechtkomen. Nou, ons streven is dat bij 80-90% van de nieuwe verhuringen van sociale huurwoningen die huurprijs onder de aftoppingsgrens van de huurtoeslag moet liggen. Hè. Dus dat is niet de hoogste grens, maar die grens daaronder. En op die manier zorgen we er ook voor dat ook huishoudens binnen het segment sociale huur met de kleinste portemonnee ook aanspraak kunnen maken op huurtoeslag. En op die manier ook de hoogte van de huurprijs wordt gecompenseerd.
Ik dank u wel voor deze beantwoording. De vragen van mevrouw Schoutens die hangen op dit moment nog niet in ons systeem, maar wij zullen zorgen dat die ook worden toegevoegd aan deze vragenset. Dan gaan wij naar de Partij voor de Dieren. Mevrouw De Vrede wil vragen stellen. Een tweetal sets. De eerste vragen gaan over het dempen van een flink deel van de vijver van de Donderslaan in verband met Ring-Zuid. Ik neem aan dat u beiden een andere set beantwoord. Dus ik denk dat het goed is om ze even uit elkaar te houden. Dus dan beginnen we eerst met de vijver. Mevrouw De Vrede.
Ja, het gaat inderdaad om de vijver aan de Donderslaan. En die vijver die maakt deel uit van een ecologische waterverbinding. Is onderdeel van de stedelijke ecologische structuur. En ligt tussen de Pickerthof en het Stadspark. Uit de technische navraag is gebleken dat ze hier geen beschermde soorten zouden voordoen. In hoeverre is hier sprake geweest van ecologische onderzoeken of quickscans om die bewering te kunnen staven? Kunt u die naar ons sturen of ergens op een site zetten? Kunt u iets zeggen over het effect op de ecologische verbinding? En is er in de plannen sprake van compensatie? Worden de bomen ook gekapt die ernaast dit stuk van de vijver staan? Vraag 4. Dat is een stuk van de talrijke stukken die er zijn over de ombouw van de Zuidelijke Ringweg. En hierin lezen wij dat een en ander naast de vijver zou worden aangelegd. Wij vragen ons af of de gemeenteraad ooit officieel op de hoogte is gebracht van het feit dat een deel van deze vijver gedempt moet worden. En zo ja, wanneer is dat dan gebeurd? Vraag 5. Veel amfibieën en vissen zijn gedurende de wintertijd in winterrust. En dan graven ze zich in de modder van waterpartijen. Is het college het in de eerste plaats met ons eens dat wij niet een vijver kunnen dempen op het moment dat het niet zeker is dat daarbij geen dieren worden gedood? En onze laatste vraag. Wij hebben al eerder vragen gesteld over het 's winters dempen van vijvers of het baggeren. En dat dat niet wenselijk is in verband met dieren die in de vijver in winterrust verkeren. Hoe gaat aanpak Ring-Zuid er zorg voor dragen dat ingegraven vissen en amfibieën niet levend worden begraven? Wordt er gewerkt met richtlijnen van de natuurkalender? En worden, alvorens de vijver gedempt gaat worden, de aanwezige vissen en reptielen gevangen en verplaatst? Dat waren de vragen over de vijver aan de Donderslaan, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw De Vrede. Voor beantwoording gaan wij naar het college bij monden van wethouder Broeksma.
Ja, dank u wel, voorzitter. In 2016 is de verspreiding van de beschermde soorten in en rondom het projectgebied onderzocht. Door middel van ecologisch veldonderzoek door een onafhankelijk ecologisch adviesbureau. En ten tijde van de demping in 2020 liep opnieuw een breed ecologisch veldonderzoek door een onafhankelijk ecologisch adviesbureau om de bestaande verspreidingsgegevens te actualiseren. In beide onderzoeken is gebleken dat de vijver geen beschermde soorten herbergt. En onder beschermde soorten verstaan we dan hier soorten die onder de beschermingsregimes vallen in de wet natuurbescherming, waarvoor geen vrijstelling geldt voor de projectaanpak Ring-Zuid. Dat was uw eerste vraag. De tweede vraag. Volgens de huidige ecologische verbinding door de ecoduikers wordt niet gebruikt door beschermde soorten dus, waardoor er op zulke soorten dus ook geen effect is. Voor niet beschermde soorten zijn de ecoduikers tijdens de bouwperiode circa 2,5 jaar niet toegankelijk. In de definitieve situatie wordt de ecologische verbinding hersteld. Daarbij zal ook de verbouwde omgeving van de vijver opnieuw worden ingepland, zodat de ecologische verbinding weer functioneel is ingepast in de stedelijke ecologische structuur. Het kappen van bomen. Op dit moment wordt er geen kap van bomen voorzien op die locatie. Als het gaat over wanneer is de gemeenteraad op de hoogte gebracht dat een deel van de vijver gedempt zou moeten worden, dat gebeurt in 2014 al in de milieueffectrapportage bij het tracébesluit. In de bijlage natuur en water, als u het wilt terugvinden. Uw vijfde vraag, de benodigde demping gaat over 15% van de vijver ongeveer, is reeds buiten de winterperiode uitgevoerd. En bij het dempen van de vijver is de zorgplicht uit de wet natuurbescherming van toepassing en ook nageleefd. Zo is de demping bijvoorbeeld in een rustig tempo uitgevoerd vanaf de kant naar het midden van de vijver, zodat vissen en amfibieën een andere plek konden zoeken. Ja, uw laatste vraag. Worden de aanwezige vissen en reptielen gevangen en verplaatst? Ik ben daar net al op ingegaan hoe zorgvuldig dat gebeurt. De kwetsbare periode van de soorten spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de te nemen maatregelen. En indien nodig worden dieren weggevangen. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij de Julianavijver, omdat daar geen mogelijkheid was om dieren zelfstandig weg te laten vluchten. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Broeksma. Dan gaan wij voor de volgende set vragen naar mevrouw De Vrede. En die gaan over de week zonder vlees.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Ik had nog wel een vraag aan de heer Broeksma. Betreffende de onderzoeken van onafhankelijke ecologische adviesbureaus. Wij zouden die onderzoeken graag ontvangen. Zou dat mogelijk zijn? En verder wil ik hem bedanken voor de beantwoording. Dan de vragen met betrekking tot de week zonder vlees. Ja, die is het binnenkort weer. Dat gebeurt sinds een paar jaar jaarlijks. Dit jaar van 8 tot en met 14 maart. Ik had een aantal voordelen opgesteld bij de vragen. En die zal ik niet nog eens voorlezen. Maar later dacht ik, goh, ik ben de belangrijkste van dit moment eigenlijk vergeten. Het verband tussen vlees eten en zoonoses zoals corona. Afijn, ook verschillende overheden doen er aan mee, zoals de provincies Flevoland en Overijssel, de gemeente Utrecht. En wij willen dit college vragen, op welke wijze bent u van plan om deze campagne dit jaar te steunen, dan wel eraan mee te doen? En de tweede vraag, wilt u een en ander actief promoten op sociale media? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw De Vrede. Gaan wij voor beantwoording naar wethouder Chacor.
Dank, voorzitter. Ik zal trachten om beide vragen in één keer te beantwoorden. Uiteraard ondersteunen wij het uitgangspunt van de campagne Nationale Week zonder vlees. Natuurlijk ook vanuit klimaat, gezondheids- en dierenwelzijn argumenten. Nou, vanuit het project Reframe besteden we aandacht aan deze campagne via de website. Het verhaal van voedsel door informatie en voorlichting te geven. We delen berichten over activiteiten in de regio en doen daar verslag van. Nou, door de opleiding Food, Life and Innovation en de snackbar van de toekomst worden activiteiten georganiseerd. Overigens niet alleen tijdens de Nationale Week zonder vlees. En daarnaast zullen wij in deze week zonder vlees intern voorlichting gaan geven aan medewerkers via intranet over de voordelen van meer plantaardig eten. En in het kader van de voedselagenda kom ik binnenkort natuurlijk met voorstellen om de plantaardige eiwitconsumptie te stimuleren. In de bedrijven, restaurants en activiteiten op scholen, maar ook in de wijken willen we dus echt het belang van plantaardig of meer plantaardige eiwitten onder de aandacht gaan brengen. We zijn ook in overleg met de Voedseljongerenraad, wat nog niet zo lang geleden is opgericht, over onze aanpak in het kader van de voedselagenda. Dank, voorzitter.
Dank u wel.
Dank u wel. Erg volledig. Dan gaan we nog even naar wethouder Broeksma om te kijken of er een antwoord te geven is op de vervolgvraag van wethouder mevrouw De Vrede.
Ik heb gevraagd of dat gedeeld kan worden. Dus dat antwoord heb ik nog niet. Ik weet niet of wij zelf die dingen hebben. Of via Rijksuit. Maar als het kan, dan doe dat zo snel mogelijk.
Hartstikke goed. Dank u wel. Gaan wij naar de SP bij monden van de heer Cox, die vragen wil stellen over de uitvoering van de moties ten aanzien van de Gerrit Krolbrug en de Paddenpoelsterbrug. Heer Cox.
Ja, goedemiddag. Mijn vraag is eigenlijk achterhaald. Het ging erover dat volgende week woensdag een bijeenkomst georganiseerd zou worden met Rijkswaterstaat over de toekomst van de Gerrit Krolbrug en de Paddenpoelsterbrug. Ondertussen heb ik begrepen dat die bijeenkomst niet doorgaat en dat het college een andere aanpak in het hoofd heeft. Dus het lijkt mij gewoon verstandig om mijn vraag niet te stellen, maar aan het college, de wethouder, te vragen wat voor een antwoord hij op mijn niet gestelde vraag gegeven zou hebben.
Die wordt ingewikkeld.
Ja, maar die vraag is achterhaald, dus ja.
Ja, nee, ik snap het. Ja, dan kunt u ze ook intrekken, hoor, op zich.
Nee, want ik ben raad benieuwd naar het antwoord.
Ja, oké. Okay. Nou, wethouder Broeksma, succes met die beantwoording.
Dank u wel, voorzitter. Nou, misschien even een paar punten noemen over. U stelt vragen naar aanleiding van de door de Tweede Kamer aangenomen motie van Laat Zien. Ja. Over de beide bruggen, Gerrit Kroolbrug, Paddepoelsebrug. Het is u bekend dat het college het verzoek en de boodschap van de Raad uit de motie volkomen appels en peren stevig en bij herhaling aan het Rijk heeft overgebracht. In het bestuurlijk overleg met meerdere brieven hebben we steeds gevraagd om de bewonersvarianten toe te voegen aan de lopende middenplanuitwerking. En we hebben ook steeds aangegeven ernstige bezwaren te zien ten aanzien van de inpassing in stedelijke omgeving van een hogere brug dan 4,5 meter. We hebben u daarvan steeds verslag gedaan op de hoogte gehouden. Het is overigens niet aan het college om een motie van de Tweede Kamer uit te voeren. Dat is aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De brug is eigendom van het Rijk, de Gerrit Kroolbrug, beide brug trouwens. En het project ter vervanging van de brug is een beginsel van een Rijksproject. Gemeentebelang is natuurlijk erg groot en we werken daarom volop intensief samen met het Rijk. Van Rijkswaterstaat hebben wij begrepen dat tijdens het bestuurlijk overleg van de Groningse bruggen van 22 januari... Dat de minister voornemens is om tijdens het AO Maritiem, dus met de Tweede Kamer, in juni er bij de Tweede Kamer op terug te komen. We hebben samen met de provincie tijdens ons bestuurlijk overleg nadrukkelijk aan het ministerie gevraagd om op korte termijn met een reactie richting omwonenden te komen. Wat gaat er met de motie gebeuren? Wij kunnen geen handen met ijzer breken en het feit dat het kabinet demissionair is, doet de zaak ook niet goed. Wij hebben afgesproken, we hebben u vorige week ook meegedeeld. In een schriftelijke mededeling dat we de komende maanden gesprekken voeren met alle belanghebbenden. Dan wordt de beschikbare informatie die tot nu toe wordt gedeeld over uitgevoerde onderzoeken. En komen de diverse aspecten en voor- en nadelen van elke variant aan bod. Van alle betrokkenen belanghebbenden, dus ook de bewonersorganisaties, worden daarmee ook de opvattingen opgehaald. In de gesprekken die komende maanden gevoerd worden, is er ruimte voor alle betrokken stakeholders, ook de bewonersorganisaties, om zich te laten informeren over de uitgevoerde werk tot nu toe, een opvatting daarover te uiten. Het college hecht eraan hier nogmaals stevig te benadrukken dat met alle stakeholders, alle belanghebbenden wordt gesproken de komende tijd. Juist de aanpak die we nu met Rijkswaterstaat hebben afgesproken, voorziet hierin, of dat moet dan nog bevestigd worden in ons komende bestuurlijk overleg. De bewonersorganisaties hebben hier ook nadrukkelijk een plek in. En juist daarover gaan we je informeren tijdens deze beeldvormde sessie, waar we met de Griffie nog een goede datum voor zoeken, die wellicht in maart. Tot zover, voorzitter.
Voorzitter.
Dank u wel, heer Cox.
En nog even een aanvullende vraag. De wethouder had het over dat de raad vorige week schriftelijk is geïnformeerd over deze stand van zaken. Dat heb ik op de een of andere manier niet gevolgd. Ik ben wel benieuwd wanneer dat geweest zou moeten zijn. En op de tweede plaats kunt u ook aangeven op wat voor termijn die beeldvormende sessie plaats zou kunnen vinden.
Het laatste is een overleg met de Griffie. We koers op maart. We denken dat het dan goed kan. En okay. Die mededeling, we hebben op vrijdag 29 januari een schriftelijke mededeling gedaan. Okay. Misschien de inhoud over wat de uitkomst is van het bestuurlijke overleg over de Groningse bruggen van 22 januari.
Nou, oké, okay. Zoek ik na. Dank u wel.
Heel goed terug te vinden wanneer hij dat zelf heeft ontvangen als informatie. Dan zijn wij hiermee aan het einde gekomen van het Politiek Vragenuur. Wil ik u bedanken voor uw vragen en voor de antwoorden en sluit ik hiermee de vergadering.